Er zijn vele schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarin wij in enkele woorden, soms in enkele zinnen, samengevat vinden de positie die wij als gelovigen innemen. En ik moet u zeggen, dat is een positie die niet beschreven wordt als dat wij lid zijn geworden van een plaatselijke organisatie, of dat wij als christenen een bepaalde wereldbeschouwing aanhangen, of dat wij als christenen streven naar een bepaalde levenswandel. Wij zijn namelijk niet bekeerd tot het christendom, maar wij zijn gekomen tot de Heer Jezus Christus, die ons nodigde om tot Hem te komen en om deel te krijgen aan zijn leven. En niet eens primair zijn levenswandel, maar in de eerste plaats opdat wij deel zouden hebben aan dat nieuwe leven dat er is in de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. Het is zoals het in Romeinen gezegd wordt, dat we, en in 1 Korinthe 15 trouwens, dat wij van nature deel hebben aan dat leven van Adam. Het leven van Adam is nou eenmaal in een ieder van ons. En waar wij tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, hebben wij door wedergeboorte deel gekregen aan het leven van Christus zelf, die om die reden genoemd wordt de laatste Adam, de tweede mens. En zelfs in de zin van de tweede mensheid. Wij als gelovigen hebben niet een aangepast leven gekregen, wij hebben een nieuw leven gekregen. De opstanding van de Heer Jezus Christus bracht immers nieuw leven, onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijk leven aan het licht, zoals de apostel in apostel Paulus in verschillende plaatsen meldt. En een van die schriftgedeelten waarin deze dingen worden samengevat vinden wij in Filippenzen hoofdstuk 2. Dat heb ik hier voor me liggen. Waar geschreven wordt aan gelovigen. En waar de apostel schrijft in vers 5 van Filippenzen 2. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is aan de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. En in deze paar versen vat de apostel heel het evangelie als het ware samen, als hij spreekt in eerste plaats over de Heer Jezus Christus, van wie hij zegt dat hij vernederd is geworden en zichzelf ook vernederde, zichzelf dienstbaar opstelde, en vernederd en gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar dan triomfantelijk daarachteraan, daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in die naam van Jezus zich alle knie zou buigen dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ontleend aan Jesaja 45, waar deze dingen onder andere, werden aangekondigd. Wat ons hier wordt voorgehouden is in de eerste plaats het dienstwerk, en ik zeg het nog een keer, het dienstwerk dat de Heer Jezus op aarde verricht heeft. En ik weet niet hoe dat precies zit, maar ik heb de indruk altijd dat wij dat snel vergeten. Zodra het kerstfeest geweest is, laten we dat snel achter ons. Rond kerst weten wij nog dat de Heer Jezus kwam hier op aarde in vernedering, arm, want dat ontlenen was Zacharië hoofdstuk 9 enzovoorts. Maar wat er daarna gebeurd is, dat wordt op een of andere wijze verdrongen. Maar de Heer Jezus Christus, die de drager was, hier op aarde, van de titel Zoon des Mensen, titel die meer dan 80 keer voor hem gebruikt wordt. De Heer Jezus die hier op aarde kwam als de rechthebber op de troon over geheel de mensheid en over geheel de aarde, zei: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kwam als dienstknecht. Hij kwam in vernedering om de wil van God te volbrengen, opdat hij u en mij verlossen zou, opdat hij de straf die ons de vrede aanbrengt zou dragen, ontleend aan Jesaja 53 bijvoorbeeld. Of zoals wij het in populair jargon zeggen, hij kwam opdat hij zou sterven voor onze zonden. En dat is ook inderdaad wat hij gedaan heeft. Dienstbaar gemaakt aan het werk Gods in de eerste plaats, en secundair dienstbaar gemaakt aan u en mij, aan zondaar. Dat is ook wat de apostel beschrijft in Romeinen hoofdstuk 5, als hij zegt dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dat is niet de enige term die hij gebruikt. Niet alleen zegt hij, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren, maar toen wij nog krachteloos waren, Romeinen 5 vers 6. Toen is hij voor de goddelozen, voor u en mij, gestorven. Hij is gestorven, staat er, voor onrechtvaardigen. En niet voor goeden, maar voor slechten. Kortom, voor zondaren, voor vijanden en wat voor termen daar nog maar meer opgenoemd worden. Dat betekent inderdaad dat de Heer kwam voor u en mij. En dat hij inderdaad in zijn dood als Zoon des Mensen en daarom als vertegenwoordiger van heel de mensheid de schuld van de mensheid droeg. Dat is een van de aspecten van zijn functie, van zijn titel als Zoon des Mensen, Zoon van Adam, dat is de echte Bijbelse titel overigens. Want als Zoon des Mensen had hij weliswaar troonsrechten over heel de mensheid, gewoon op grond van Genesis 1, 2, en gaat u zomaar verder. Maar bovendien had hij het recht op lossing. Had het recht om de schuld van de familie waarvan hij officieel en juridisch het hoofd was, te betalen. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat hoefde hij niet. Er bestaat niet zoiets als plicht tot lossing. Er bestaat alleen zoiets als recht tot lossing. En de Zoon des Mensen heeft van dat recht gebruik gemaakt. En dat betekent dat hij werd de meest verachte onder de mensen. Ook na Jesaja 53. En het vervolg daarop, Jesaja 53, hij was de verachte, onwaardigste onder de mensen. Het vervolg daarop vinden wij in het boek Daniel, waar staat dat de God des hemels het koninkrijk over de volkeren der aarde geeft aan wie hij wil. En hij stelt daarover de minste onder de mensen. Precies dezelfde. En dat is wat wij hier ook samengevat vinden in Filippenzen hoofdstuk 2. Dat nadat hij een dienstwerk, dat dienstwerk waarvoor hij gekomen was, gedaan had, daarom, vers 9, heeft hem ook God uitermate verhoogd. En van de benedenste delen der aarde, en misschien moet ik zeggen de benedenste delen der hel, heeft God hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel, waar hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Ik verzin het niet, dus Hebreeën 1, vers 3 en 4. En God heeft hem gezet ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle troon en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. Dat is Efeze 1 bijvoorbeeld. Want dit is hoe God zelf spreekt in zijn woord over de Heer Jezus Christus. Die wij aan de ene kant kennen in zijn vernedering en hetgeen leidde tot de dood, ja, de dood des kruises. Met als commentaar: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ontleend aan de Galatenbrieven, dat is weer ontleend aan de Mosaïsche wet. Maar God heeft hem op die grond, op grond van zijn dienstbaarheid, op grond van zijn vernedering, op grond van zijn trouw, op grond van zijn geloof. Dat zijn allemaal termen die in de Bijbel daarvoor gebruikt worden. God heeft hem op grond daarvan daarom ook uitermate verhoogd. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate, hoger kan niet, tot de uiterste maat, verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En het resultaat daarvan zal inderdaad zijn dat resultaat dat in Jesaja 45 wordt aangekondigd, dat eenmaal alle knie zich voor hem zal buigen. Er zit niks anders op. De Bijbel kondigt aan dat elk mens die geleefd heeft en nog levend zal, maar dat elk mens geconfronteerd zal worden met de waarheid. En de waarheid is onder andere dat wij een God hebben, dat er een God, een schepper is, die zich niet maar verbergt in het oneindige van het zogenaamd oneindige heelal, maar dat wij een God hebben die van oudsher, van den beginne, zegt mijn Bijbel, gesproken heeft tot de mens. En wat de mens in het algemeen doet, is dat negeren en zeggen: als er een God was, had hij wel wat van zich laten horen. En de Bijbel gooit men als het ware in de prullenbak, of niet, of men neemt hem serieus, vindt het interessant, maar ontkent dat het woord van God is, en zegt daarna: God laat niks van zich horen. Als er een God was, had hij wel wat van zich laten horen. Maar onze God heeft ons 1200 bladzijden zwart op wit nagelaten. Minstens. En dat in een tijd waarin hij gezegd heeft: in die tijd zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Ik zal niet horen. En wanneer ze in hun benauwdheid tot mij zullen roepen, ik zal niet horen, spreekt de Heer. Want nadat de mensheid de verantwoordelijkheid voor de dood, voor de kruisiging van de Heer Jezus op zich genomen heeft, zegt God: nu is het afgelopen. Nu verberg ik mij 2000 jaar. Nu moeten ze het zelf maar uitzoeken. Niettemin liet hij ons 1200 bladzijden na waarin hij zichzelf aan ons bekend maakt. En dat woord hebben wij vandaag nog steeds in ons midden. Dat woord waardoor hij gesproken heeft. Dat woord dat door de wereld verworpen wordt. Dat door theologen, zogenaamde christenen, ontkracht en ontkend wordt. Sir Robert Anderson zei, dat is 100 jaar geleden, die zei: de Bijbel heeft meer geleden van de mensen die zeggen erin te geloven dan door atheïsten. En ik denk dat hij gelijk heeft. Maar niettemin, wij hebben dat woord nog steeds in ons midden en we zijn verantwoordelijk als mensen om daarna te luisteren. Bovendien voeg ik er maar aan toe voor de statistiek dat dit het enige boek is wat in de hele wereld dat claimt van A tot Z en woord voor woord woord van God te zijn. Als men iets in de wereld serieus zou nemen, zou het toch de Bijbel zijn, daar zou men mee moeten beginnen. En ik ben ook van mening dat als men daarmee begint, serieus, dan komt men nergens anders meer aan toe, maar dan heeft men ook nergens anders meer behoefte aan. Omdat dat woord zichzelf bevestigt. Omdat dit woord ons openbaart een God die rechtvaardig is. Iets waarnaar heel de mensheid schijnt te vragen. Als er dan een rechtvaardig God is, dat woord weet men ineens te vinden. Als er dan een rechtvaardig God is, waarom doet hij dan niet wat wij vinden dat hij doen moet? Het antwoord is: waarom God niet doet wat wij vinden dat hij doen moet, is omdat wij onrechtvaardig zijn. Daarom doet hij niet wat wij vinden dat hij doen moet. God is een rechtvaardig God en hij doet wat hij meent te moeten doen. In overeenstemming met wie hij is, in overeenstemming met zijn rechtvaardig wezen. Het zijn hele hoofdstukken in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament trouwens, die zich bezighouden met de rechtvaardigheid God en waaruit dat wel blijkt. En een van die hoofdstukken is bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 3. waarin staat dat de Heer Jezus voorgesteld wordt, tevoren gesteld is tot verzoening, tot verzoenmiddel heeft men het later vertaald, maar God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, ter betoning van zijn, namelijk Gods, rechtvaardigheid. Dus je heel serieus en fundamenteel de vraag stelt, waarom moest de Heer Jezus Christus sterven? Dan is het antwoord niet eens dat het was voor onze zonden. Dat is het antwoord op de vraag, waarvoor is hij gestorven? Voor ons, voor onze zonden. Maar de vraag is, waarom moest dat? Want dat moest helemaal niet. Waarom moest dat? En Romeinen 3 zegt, dat was vers 25 halverwege en op het begin van vers 26, want staat er twee keer, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. God is niet een God die zonde door de vingers ziet, God is een rechtvaardig God. Hij is een rechtvaardig rechter die niet zegt van zijn verzachtende omstandigheden, de verdachte kon er ook niks aan doen en heeft een slechte jeugd gehad. En hij is erfelijk belast en al dat soort dingen. Want wij hebben allemaal een slechte jeugd gehad en we zijn allemaal erfelijk belast. Maar God is een rechtvaardig God. We zijn als zondaren geboren, maar daarom zijn we wel zondaren. We hebben geen recht op leven. En als God ons toch leven geeft en ons de zonde niet toerekent, is dat op rechtvaardige grond. Op de grond namelijk van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, die als wettige, juridisch correcte, wettige losser optrad voor de familie waarvan hij het hoofd was. Dat is wat mijn Bijbel leert. Iemand zei, maar het is toch onervaren dat de een voor de ander betaalt, of dat de een voor de ander de straf draagt. Dan zeg ik, wie maakt dat uit of dat rechtvaardig is of niet? De wet maakt dat uit en de wet zegt dat het kan. Niet door willekeurig iemand, maar door het hoofd van de familie, de Goel. Dit was in onze Bijbels, bij gebrek aan een goed woord in het Nederlands, vertaald met de losser. Hij kon dat doen en hij heeft dat gedaan. Hij heeft van dat recht gebruik gemaakt. En opdat God uw en mijn zonden zou kunnen vergeven, ze niet toerekenende, moest hij ze toerekenen en rekende hij ze toe aan die ene losser, waarin hij zelf voorzien heeft overigens. Aan de Heer Jezus Christus, die hier op aarde kwam om te kunnen sterven, zegt Hebreeën 2. Die op aarde kwam om onze zonden te dragen. En hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, zegt Hebreeën 2 nog een keer. En zo verder. De Bijbelse waarheid is dat God een rechtvaardig God is. En de rechtvaardigheid Gods wordt gedemonstreerd in de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Die geen zonde gekend heeft, maar die voor u en mij tot zonde gemaakt werd, opdat u en ik zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. 2 Korinther 5. Dat is wat de Bijbel leert. En ik hoop dat u begrijpt dat dat niks te maken heeft met het idee dat willekeurig welk mens bekeerd wordt tot het christendom. Hoezo bekeerd tot het christendom? Wat is er gebeurd? Lid geworden van een kerk. Het zijn dingen die in de Bijbel niet voorkomen. Ze bestaan niet. Ze bestaan alleen naar onze menselijke aardse opvattingen. Waarbij je als je conformeert aan een bepaalde wereldbeschouwing of gedragspatroon, dan moet je dringend lid worden van een club die belangen behartigt enzovoort. Van een vakbond of kajot schelen wat. En dus je moet toch ergens bij horen, zeggen ze dan tegen ons. Hè? Je moet toch ergens bij horen. Alsof wij niet ergens bij horen. Wij horen, u en ik als gelovigen, broeders en zusters, wij horen bij een gelovig overblijfsel, zegt mijn Bijbel, dat van Gods wegen bewaard wordt in een duistere wereld die aan het verderf onderworpen is. En God heeft ons daaruit getrokken. Daaruit geroepen, maar we zijn op die roepstem ingegaan. We zijn tot hem uitgegaan buiten de legerplaats met de woorden van Hebreeën hoofdstuk 13. Zie? En God heeft ons toegevoegd aan de Heer Jezus Christus. Die als eerste werd opgewekt uit de dood in onvergankelijk leven. En u en ik als gelovigen hebben aan dat leven van Christus deelgekregen. Concreet. Het is niet maar een theorie. God heeft zijn geest in ons gegeven. Hij heeft ons zijn leven gegeven. Hij heeft ons wedergeboren, zegt Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En dat tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is wat de Bijbel leert. En zelfs als in Handelingen 1 sprake is van dat op die Pinksterdag, op de prediking van Petrus, 3000 mensen zomaar tot geloof komen, dan staat er in Handelingen 2, even zoeken, daar staat er in vers 41... die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Ik vind het altijd vermakelijk, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Je vraagt je af waar de kerkenraad gebleven is, de ballotagecommissie, de doopcategorisatie, of hoe heet dat tegenwoordig, want ik ben daar niet in thuis. Sterker nog, ik weet er niks van, laat staan dat ik erin thuis zou zijn. Ik vraag me af waar het allemaal gebleven is. Er staat ook niet dat ze lid werden van een kerk, want er bestonden geen kerken in die dagen. En dat is daarna vind je dat in de Bijbel ook eigenlijk niet meer. Maar er staat die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. Je vraagt je af in welk water, want welk water vind je eigenlijk in Jeruzalem? Het kan alleen maar in Siloam of Bethesda geweest zijn. Toch? De Hebron. Ja. Nou goed, en er werden op die dag tot hen toegedaan, en als u zo'n Bijbel hebt, als ik sta de vertaling, daar ziet u staan, er werden op die dag, Handelingen 2 vers 41, tot hen toegedaan. Tot hen staat schuin gedrukt, dat betekent dat het er niet staat in de grondtekst. En als het even kan, moet je het dus overslaan, want het staat er niet. En het is ook niet correct, bovendien. Want er werden niet tot hen toegedaan, er werden toegedaan tot Christus. Wij als gelovigen worden den Heere toegevoegd. Of wilt u het nog moeilijker horen uit Romeinen 6? Wij zijn één plant met hem geworden. Want een plant is één levend organisme en dat is waar het over gaat. Wij zijn één met Christus geworden. We hebben deel gekregen aan zijn leven. En als nu we het toch hebben over de statistiek, nietwaar? In Handelingen 2 vers 47 staat in de laatste zin, de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden, moet ik u zeggen, dat ook dat er niet staat, want er staat in de grondtekst, en de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. En niet tot de gemeente, want het woord gemeente komt in dit vers niet eens voor. Het is een misverstand. Ze werden wel toegevoegd aan de gemeente, maar het staat er niet eens. Laat staan dat ze werden toegevoegd aan een gemeente. Er is er maar één. En die gemeente is dat lichaam van Christus. Zo spreekt de Bijbel daarover. Dat is die ene plant. Dat is dat levende organisme, want een lichaam is één organisme. En dat is wat wij als gelovigen zouden weten. Omdat het de basis is van ons praktische leven. Van het zogenaamde normale christelijke leven. Wij zijn leden van Christus geworden en hij leeft in ons. Of zoals Paulus het later zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En onze levens zouden beheerst worden, niet door menselijke overleggingen, maar integendeel door de Heer Jezus Christus en in concreto door het voorbeeld van dienstbaarheid dat hij ons heeft nagelaten. Want als ons gezegd wordt dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dan in de eerste plaats, wij zijn pas geroepen en hebben deel aan die roeping nadat wij tot geloof gekomen zijn en niet eerder. Roeping is de roeping van kinderen Gods. Niet tot kinderen Gods, maar van kinderen Gods. Tot zoonschap. En een wandel in overeenstemming met die roeping is er een in alle nederigheid. In alle dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan onze Heer, ons hoofd, de Heer Jezus Christus, en weer in concreto dienstbaarheid dus aan zijn woord. En daarin past niet het idee van wij moeten toch wat zijn, wij moeten toch wat bereiken, we moeten erkenning hebben in de wereld, een positie verwerven, we moeten invloed hebben op de maatschappij, samenleving en wat het allemaal mee wezen mag. Het is niet aan de orde, het is volstrekt niet aan de orde. Onze Heer en Heiland is degene die eenmaal demonstratief, let op dat woord, die eenmaal demonstratief ten hemel voer en er het zwijgen toe deed. En namens hem werd tot de discipelen gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt in hemel zien opvaren. En dat is tot vandaag niet gebeurd. En waar de Heer zelf zich teruggetrokken heeft uit de wereld, worden wij geacht zijn navolgers te zijn en tot hem uit te gaan buiten de legerplaats. Hebreeën hoofdstuk 13. Bijvoorbeeld. En daarna volgen uitspraken als, indien gij dan met Christus gestorven zijn, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet, enzovoorts. We maken daar geen deel van uit. En andersom, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, enzovoorts. Christelijke levenswandel, zegt Filippenzen, is een wandel die in werkelijkheid in de hemel thuis hoort. Een hemelse wandel, want onze wandel, zegt Filippenzen 3, onze wandel is in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, enzovoorts. Dat is onze toekomstverwachting. En wij zouden niet naar streven om dienstbaar te zijn aan een wereld of ten dienste te staan van de wereld. Wij zouden er naar streven om dienstbaar te zijn aan de Heer Jezus Christus en zijn woord. En dat is regel 1. In onze levens als kinderen Gods. Wij zijn vrijgesteld van de slavernij van deze wereld. We zijn eraan ontkomen, aan ontrokken, wij zijn ervan overgebleven. Dat zijn ongeveer de Bijbelse uitdrukkingen daarvoor die ik nog niet ga bespreken. Maar het zijn de Bijbelse uitdrukkingen. We zijn daarnaast geplaatst opdat we in die vrijheid die we van Gods wegen hebben ontvangen en in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, hem en daarmee zijn woord zouden dienen. Of zoals het staat in Efeze hoofdstuk 4, wij zouden de waarheid betrachten en daaraan dienstbaar gemaakt zijn. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor u net zo goed, of andersom, dat geldt voor ons allen, want heel de gemeente, en er is er maar één, wordt geacht te zijn een tempel waarin de waarheid per definitie bewaard wordt, of de gemeente wordt geacht te zijn pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is uw bediening, dat is mijn bediening ook. En dat is wat onze levens bepaalt. Waarheid zoeken en betrachten en dus verkondigen eventueel, te midden van en omgeven door een duistere wereld. Christus heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, opdat dat licht in ons zou vrucht dragen, aan de ene kant of anderzijds, opdat wij in dat licht van het woord van God, in dat licht van het evangelie van Christus zouden wandelen. En hoe dat moet? Wel, wij zouden beginnen met een voorbeeld te nemen aan onze Heiland zelf. En dat voorbeeld wordt ons onder andere voorgesteld in Filippenzen hoofdstuk 2, dat wij gelezen hebben. Vanaf vers 5 is dat. Dat gevoelen, die gezindheid, die levenshouding, zij in u het welk ook in Christus Jezus was. En ongeacht zijn hoge positie en ongeacht wie wij wellicht zijn van nature, worden wij geacht om het voorbeeld van de Heer Jezus na te volgen en dienstbaar te zijn. Dienstbaar te zijn aan de wil van God. Als aan de Heer Jezus gevraagd wordt wie hij eigenlijk is of was, want het was op de laatste dag van zijn aardse leven. En toen nog gevraagd wordt of hij wellicht een koning was, toen zei hij, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis zou geven. En hij ging voorbij aan het feit dat hij de zoon van David was en dus de erfgenaam van de troon van David. Hij ging voorbij aan dat hij zelfs de zoon des mensen was en dus erfgenaam van de troon over geheel de mensheid en over geheel de aardbodem. Toch? En hij zei, ik had maar één ding te doen. Getuigenis afleggen van de waarheid. Dat is wat hij gedaan heeft. En aldus heeft hij God verheerlijkt in zijn leven, maar ook in zijn dood, uitlopend in zijn dood aan het kruis. En vervolgens heeft God hem uitermate verhoogd. En dat is waarheen wij als gelovigen onderweg zijn. Niet omdat wij dat nastreven of gekozen hebben, maar omdat God het zegt in zijn woord. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, schrijft een andere apostel, en hij zal u verhogen. Dat is waar wij naar uitzien. En in afwachting daarvan nemen we een voorbeeld aan de Heer Jezus, die gehoorzaam was in zijn leven op aarde aan zijn hemelse vader en aan het doel waartoe hij gezonden was. Hij ging daar niet buiten. Hij deed wat hij de vader zag doen, Johannes 5. Hij sprak de woorden van zijn vader en hij strekte zich uit naar de heerlijkheid die hem op grond van de beloften zijn vaders was voorgesteld. Dat is Hebreeën 12 vers 2. Ik zeg het er altijd maar bij waar het ongeveer staat, want anders denkt u, waar heeft hij die onzin nou weer vandaan? Hè? Dat heeft men mij wel eens gezegd zo. Waar heb je die onzin vandaan? Dan staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En vooral met dit soort onderwerpen ben ik over het algemeen heel nauwkeurig in het citeren van wat er precies staat. Zodat als u klachten hebt, moet u bij de Heer zelf zijn die deze dingen heeft opgeschreven en niet bij mij. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus hier op aarde zijn dienstwerk verrichtte. En daarom heeft God hem verhoogd. Of zullen we Hebreeën 5 citeren, waar staat dat hij op aarde gehoorzaamheid geleerd heeft in de dagen zijn vleeses. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Daarna heeft God hem opgewekt en volmaakt gesteld, geheiligd staat er. En sindsdien is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En dat is wat ik zeg. Wij zouden hem gehoorzaam zijn. Zijn navolgers zijn. Wat deed hij dan? Goed zijn voor zijn naaste, of goed zijn voor de samenleving, een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke ontwikkeling van het Jodendom. Dat weten de Joden zelf al beter. Lees u bij. Dat is net wat hij niet deed. Integendeel. Had maar één ding te doen. Gehoorzaam te zijn aan God die in hem werkte. En wat wij te doen hebben als kinderen Gods is precies hetzelfde. Waar staat in, dat staat in Filippenzen 2, eerst het einde van vers 12. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God, geschreven tot gelovigen, wel te verstaan, hè, tot wedergeboren mensen. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Het is God die in u werkt. In ieder van ons. Het willen, maar ook het werken. Dat wil zeggen de uitvoering daarvan. Ik heb mensen gekend die zeiden, ik zou wel de Heer willen dienen, maar ik weet niet hoe. En soms onthoud ik dat. En als ik dan iets tegenkom wat er gedaan moet worden, denk ik, oh nou, die heeft zich aangeboden. Die wil graag de Heer dienen. Dan weet ik wel een klusje en dan vertel ik dat en dan krijg ik nogal eens een reactie van, ja, maar dat is toch niet, dat kan ik niet, en bovendien komt er dat slecht uit, en bovendien, wanneer is dat? Ja, zie je, want dan kan ik niet, want dan weet ik veel, zo over een half jaar dan hebben ze een begrafenis of zo, weet je veel, iets doms in elk geval, en dan, hè? En het klinkt wel vroom, ik zou wel willen, maar als het puntje bij het paaltje komt, niet. Dan ziet men het tegenop. En daar is niks mis mee, dat men het tegenop ziet. Maar als men wat wil, en de Heer geeft de gelegenheid, dan komt het altijd niet uit, dat weet ik zeker. Het is altijd ongelegen, maar dat is precies wat mijn Bijbel zegt. Dat men ook als het ontijdig, dat wil zeggen ongelegen is, zou men de Heer dienen. Omdat het voorgaat. En als wij zouden doen wat de Bijbel zegt, namelijk onze leden of zelfs ons hele lichaam stellen tot wapenen der gerechtigheid, dan wel tot Goden welbehagelijk offer, dan neemt de Heer dat serieus en dan wil hij ons gebruiken. Maar ik heb altijd het idee dat hij een tijdstip uitzoekt dat ons niet uitkomt. En dan is maar de vraag of we nog willen. En daar gaat het erom dat wij de juiste beslissingen nemen. Dat wij een keuze weten te maken. Dat we weten af te zien van wat naar de mens op ons gelegd is. Of van zogenaamde verantwoordelijkheden of gewoonten waarin wij verzeild zijn geraakt door omstandigheden. Het is dan de vraag of we daarmee kunnen breken en zeggen, ik heb iets anders en dat gaat voor. Ik zeg wel eens, ik heb makkelijk praten. Ik heb van jongs af aan nooit anders geleerd dan dat het werk van de Heer altijd voorgaat. Er viel op geen enkele wijze ook maar over te discussiëren. Het ging voor en ik geloof dat het correct is. Tot vandaag. Het gaat voor. En dat is omdat God in ons werkt. God is het die in u werkt, beide het willen en het werken. Niet alleen de wil, maar hij geeft ook de mogelijkheid om die wil uit te voeren. En waar het ons aan kracht ontbreekt, wel nu, dat was ook de bedoeling, zijn kracht zou in uw of mijn zwakheid volbracht worden. Dat is wat de Bijbel leert. Dat is regel 1, dat is de hoofdregel. Dat er daarna omstandigheden zijn dat wij denken, we zouden graag dit of dat willen doen, en dat de Heer dan zegt, oké, laat hem dan maar één keer doen, en dan kan hij zien dat het voor hem niet is weggelegd. Dat gebeurt ook, ja, dat gebeurt ook. Maar het neemt niet onze verantwoordelijkheid weg dat als wij de gelegenheid krijgen om specifiek iets te doen in de dienst van de Heer, dan is het aan ons om inderdaad ons daaraan te onderwerpen, beschikbaar te stellen, ons vrij te maken of ervoor te betalen, want dat is het meest voor de hand liggende onder alle omstandigheden. Sorry, dat is zo. Hè? Het is onze verantwoordelijkheid. Maar ik kan er ook meteen bij zeggen, dat als we daaraan toegeven, dat wil zeggen, de Heer zijn werk in ons willen laten doen en bereid zijn een stuk van ons leven, en eigenlijk heel ons leven, daaraan ter beschikking te stellen, dan zullen wij ook ervaren dat God een werk in ons doet en zullen wij ook ervaren dat de Heer leeft en dat hij een goed werk aan ons begonnen is en dat ook inderdaad wil voleindigen tot op de dag van Christus. Dat was Filippenzen 1, vers 6 trouwens. En daarom gaat het hier. Het is God die in u werkt. Het willen en het werken. En daarna de eenvoudige uitdrukking in vers 14 van Filippenzen 2. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Broeders en zusters, als de Heer ons ergens voor gebruiken wil, dan zouden wij niet moeten murmureren. Een woord dat we geleerd hebben van Israël, uit de Oud-Testamentische geschiedenis. In de woestijn, 40 jaar lang, heeft men dat werkwoord daar vervoegd, denk ik altijd. Murmureren. Wij murmureren, wij zullen murmureren, wij hebben gemurmureerd, wij zouden murmureren. Nou ja, enzovoort. En wat het woord betekent, dat hoor je aan de klank wel. Murmureren, weet je precies wat het is, hè? Hoe schrijf je dat net zoals het eruit ziet? Precies. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Eigenlijk staat er samenspreken, maar vooruit. Want in dat lichaam van Christus staan de individuele leden, dat wil zeggen de organen in dat lichaam, u en ik, in rechtstreekse verbinding met die Heer die wij naar evangelisch jargon kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. En dat is correct. En als de Heer wat van u wil of van mij wil, dan heeft het weinig zin om met anderen daarover te overleggen. Zal ik nou wel, zal ik nou niet, doe ik dat wel goed of moeten we dat niet anders doen? Of kun jij dat niet van mij overnemen en al dat soort dingen meer? Zie? Wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Wij geven onze levens aan hem en hij doet naar zijn welbehagen. De talloze schriftplaatsen die dat zeggen, ik verwijs in dit verband alleen maar even naar Romeinen 12, waar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Daarna zouden wij door het werk Gods in ons, zouden wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, want hij wil ons onderwijzen. En daarna zullen wij proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn voor ons eigen persoonlijke leven. En er staat niet, daarna zal de kerkenraad u duidelijk maken wat van u verwacht wordt in onze organisatie. Ik kan het nog wel sterker zeggen, maar ik probeer het in te slikken. Er zijn altijd mensen die zich meesteren willen maken van onze relatie met de Heer. En als de Heer ons iets opdraagt of verantwoordelijkheid geeft, rukken ze die bij ons vandaan en geven ons iets anders. Sturen ons het bos in. En daarna klaagt men over de verdeeldheid en de strijd te midden van de gelovigen. En dat het zo slecht gaat met de gemeente in het algemeen en de kinderen Gods en met het lichaam van Christus enzovoorts. Men maakt er eerst een puinhoop van en zegt de Heer doet zijn werk niet goed, want daar komt het op neer. Zie? U en ik, wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Wij danken hem voor wat hij voor ons gedaan heeft in het verleden. En wij danken hem ook voor wat hij doet vandaag, elke dag voor ons in het heden. Want, zei hij, mijn genade is u genoeg, dat is gratis en daar danken wij dus voor. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid de jouwe. De uwe, de mijne. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als ze van de apostel Paulus zeggen dat hij nergens voor deugt en geen goede apostel is, tenslotte was hij geen fulltimer enzovoort, en voorzag hij in zijn eigen onderhoud, hij was maar een klein mannetje, hij zag er niet uit. Daar had hij mede zijn bijnaam aan te danken, die hij trouwens zelf gekozen had, Paulus. Maar dat doet er nou weinig te zaken. En dan zegt Paulus, ja, ik deug nergens voor, hè. Dan moet je toch eens verklaren hoe het komt dat die gemeente van jullie daar in Korinthe ontstaan is. Dan moet je toch eens verklaren hoe het komt dat de Heer een werk doet. En dat kan alleen maar van de Heer zijn, als ik niet deug. Zie? En daar gaat het om, mijn broeder en zuster. U deugt niet, net zo min als ik. Maar de Heer wil u gebruiken in zijn dienst. Hij verwacht van u dat u wandelt in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Efeze, wat was het? 2, vers 10 of 11 of daar in de buurt. Dat is wat de Heer van ons verwacht. En dat is het geheim, om het term van mijn vader te lenen, dat is het geheim van het christelijke leven. Wij doen wat de Heer in ons bewerkstelligt. En als wij de Heer willen dienen, is een voortreffelijk werk, is een goede wil. Wij mogen dat willen en wij zouden dat ook willen. Dat is wat mijn Bijbel erover leert. En want God zelf zou die wil in ons bewerkstelligen. En hij zou de gelegenheid geven dat we dat ook zouden doen. Concreter word ik liever niet. Want ja, anders is het net of ik ergens reclame voor sta te maken, maar dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar wat mij dikwijls stoort, is dat aan de ene kant mensen bepaalde verantwoordelijkheid op zich nemen en na een paar weken of maanden, soms na een paar jaren, mag je blij wezen dat ze het lang hebben volgehouden, dan ineens, dan moet het niet meer, dan moet het anders, dan laten ze iets los. Maar ik moet u zeggen dat de verkiezing en de roeping Gods onberouwelijk is, zegt mijn Bijbel. En als we één keer komen tot de Heer Jezus Christus en onze levens aan hem toevertrouwen, is dat voor altijd. Wij krijgen niet een tijdelijk contract. Wij worden organisch toegevoegd aan dat lichaam van Christus en God geeft ons daarin een plaats. Voor de rest van ons bestaan. En dat is verbazend lang. Ik heb het over eeuwig leven. De Heer geeft ons daar onze plaats in. Geeft ons verantwoordelijkheid. En dat is een verantwoordelijkheid waar we ons never, nooit meer aan kunnen onttrekken. En dat legt een zware verantwoordelijkheid bij ons, dat weet ik. Maar dat is ook precies waar het om gaat. Wij zouden als kinderen Gods volwassen worden. En volwassenheid, kenmerkt zich doordat men verantwoordelijkheid draagt en dragen willende niet vooruit de weg gaat. En de consequenties aanvaardt van de eenmaal ingeslagen weg. En dat wij dat kunnen, ook als kinderen Gods, is omdat die God ons kracht verleent. Want hij is degene die onze loopbaan voorstelt en wij zouden die met leidzaamheid lopen, Hebreeën 12, vers 1 en 2. En daarbij zien, want er staat erbij, daarbij zien op Jezus die zijn loopbaan gelopen heeft en die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat staat er. En hier in Filippenzen 2 staat, die van Gods wegen ook uitermate verhoogd is geworden enzovoorts. Onze positie als gelovigen is er niet een van een mens met een afwijkende opvatting of een mens die bekeerd is tot het christendom of lid geworden is van een plaatselijke genootschap of hoe dat maar heten mag, want dan krijg ik het woord kerk soms moeilijk uit mijn keel, moet ik u eerlijk zeggen. Omdat het de ontkenning is van waar we werkelijk bij horen. Wij bekeren ons niet tot het christendom, wij worden ook niet maar gelovig. Wij geloven in de Heer Jezus Christus en in zijn woord. Dat betekent dat we daarop vertrouwen en de rest van ons leven leven in onderwerping aan en afhankelijkheid van dat woord. En ik ben er stellig van overtuigd dat als een mens tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de Heer. En een van de eerste dingen die zo iemand zou doen, een wedergeboren mens, hè, als u mij dan vraagt, hoe begin ik dan? Hè? Een van de eerste dingen die wij als gelovigen zouden doen, is simpelweg gehoor geven aan de allereerste oproep van de Heer Jezus aan wie wij toegevoegd zijn. Die zegt, wil je mijn navolger zijn? Daar is water. En meer hoef ik toch denk ik niet te zeggen. Dat is de eerste stap die men zou doen. En het kenmerkende daarvan is volgens mijn Bijbel dat men daar weliswaar voor kiest, maar men laat het doen. En terecht. Want doop in water is de uitbeelding van onze wedergeboorte. In zichzelf is het niks, je wordt nat en je droogt je weer af en dat was het dan. Maar kenmerkend is, men komt tot geloof, handelingen 2, en men laat zich dopen. Dat is de eerste daad die men stelt. Niet eens in het publiek, hoewel daar niks mee mis is uiteraard, gebeurde in de Bijbel ook in het publiek, maar in de eerste plaats tegenover onze Heer en Heiland. Dus een daad die men stelt, waarmee men te kennen geeft, dat men het eigen leven uit handen geeft, waarin men illustreert op symbolische wijze gestorven en begraven te zijn, het recht op het aardse leven verloren te hebben in de ogen van de rechtvaardig God. En men laat zich dopen, namelijk men laat zich uit het water ook weer optillen, omdat het dat is wat God met ons doet. Hij geeft ons nieuw leven. Hij stelt op ons op onze voeten. Hij richt ons op. Dat is het werk dat God doet, dat Christus doet, dat de Heilige Geest doet aan een mens. Sommige dingen leert men dat de Geest mensen achterover gooit. Ik moet u zeggen, de Heilige Geest doet dat niet, never. Integendeel. Wat de inwonende Geest doet, is een mens oprichten. Hij geeft ons leven. Opstand, opgestaan uit de dood. Door de geest der heiligmaking, zegt mijn Bijbel. Hij geeft ons nieuw leven. En onze levenswandel, het begin van die levenswandel, wordt geïllustreerd in de doop in water. Maar laat het niet makkelijk doen, sommige mensen hebben watervrees. Bovendien is het voor elk mens van nature moeilijk om zijn leven als het ware uit handen te geven aan iemand anders. Daarom zijn we bang voor de dokter en voor de tandarts en weet je veel waar allemaal voor. En daarom hebben sommige mensen watervrees en pleinvrees en wat het allemaal niet is. Omdat ze weten dat ze dan afhankelijk zijn van anderen. Zie? En daarom is het een Bijbels gegeven dat een gelovige zich laat dopen. Zich overgeeft als het ware aan de Heer, vertegenwoordigd door iemand die doopt logischerwijze in de naam van de Heer, vanzelfsprekend. Als uitbeelding van Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen. En dan concreet, opdat hij, onze heiland, die voor ons leed en stierf, in ons zou wonen. En niet in ons collectief, in u en mij individueel. Hij wil een werk in u doen. Zie? Een werk dat u brengt aan die zoonstellingen bij die uitermate verhoging die hier beloofd is. Dat is waar doop als het ware de uitbeelding van is. En in concreet dood is de eerste stap die een gelovige zou zetten. En vandaag hebt u de gelegenheid. Ik ken u niet. De meeste van u, of velen van u niet. Wij vragen ook niet wie u bent. Laat staan dat wij vragen hoe u bent. Als u dat zelf al zou kunnen verwoorden. De Heer vraagt ook niet wie wij zijn en hoe wij zijn. Wij gaan tot hem zoals wij zijn. En we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik deug nergens voor. Ik hoor tot die mensheid die tezamen is afgeweken en onnut geworden. Maar als u met mij iets kunt beginnen, zoals u zegt in uw woord, hier ben ik. En dat kunt u vandaag, nu, kunt u dat zeggen. Heer, hier ben ik. En mocht u dat al gezegd hebben tegen de Heer, dan heb u vandaag de gelegenheid om de Bijbels officiële eerste stap te doen. Dan komt u straks mee naar voren en dan zegt u, ik wil mij laten dopen. En u hoeft dat niet eens te zeggen, als u mee naar voren komt, is dat voor ons genoeg. En vandaag hebben jullie de gelegenheid om die keuze te maken voor de Heer Jezus Christus. Voor de doop. En mocht u dat beide al gedaan hebben, dan nog hebt u vandaag de gelegenheid om uw leven, heel uw hebben en houden, wie u maar bent, uw lichaam, uw leden, aan hem ter beschikking te stellen. Met alle consequenties van dien. Want het is verstrekkend. Maar het is de grootste genade die God aan de mens geeft. Dat wij die nergens voor deugden, niettemin gebruikt zouden worden tot zijn eer. En die eer, die zal gedemonstreerd worden straks in die geweldige toekomst die de Heer voor ons bepaald heeft. Want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij alsnog met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Amen.